Gemeente, een enkele mededeling. De zondagsschool gaat vanmiddag weer beginnen om 14:45. Vrijdagavond om 19:45 zal de kerkraad vergaderen in verband met een vanwege de klasses Rotterdam te houden kerkvisitatie. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede is een extra collecte voor het christelijk onderwijs. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 66ste psalm en daarvan de versen 3 en 5. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad en een net belemmerde onze schreden. 3 en 5 van 66.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Jozua 3 vanaf vers 9. Jozua 3 vanaf vers 9. En na de schriftlezing zingen we Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls: Nadert herwaarts en hoort de woorden van de Heere uw God. Verder zeide Jozua: Hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Canaanieten en de Hetieten en de Hevieten en de Ferizieten en de Girgazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Ziet, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt gij lieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stammenman, want het zal geschieden, met dat de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven afvlieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark van het verbond voor het aangezicht des volks. En als zij die de ark droegen tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, de Jordaan was vol al de dagen van de oogst aan al haar oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op een hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zartan ligt, en die naar de zee van het vlakke veld, te weten de Zoutzee afliepen, vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond des Heren droegen, stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan. En gans Israël ging over op het droge, tot totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Wij willen vanmorgen het woord van de Heere horen weer uit het boek Jozua en ditmaal uit het derde hoofdstuk over de doortocht van Israël door de Jordaan, opdat ze zo het beloofde land zouden bereiken. De tekst vindt u samengevat eigenlijk in de versen 11 en 17. Jozua 3 vers 11, zie de ark van het verbond van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw aangezicht in de Jordaan. En dan vers 17, maar de priesters die de ark van het verbond des Heere droegen stonden stevast op het droge in het midden van de Jordaan en gans Israël ging over op het droge totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Wij doen voorbeden voor zuster van Nimwegen van de Molenweg in Sommelsdijk, die morgen in het ziekenhuis in Dirksland moet worden opgenomen en daar een operatie moet ondergaan. We doen ook voorbeden voor Gerben van den Doel, die in de afgelopen week in dat ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen met een zware infectie. Het mag nu goed met hem gaan. Wij willen ook voorbeden doen voor de familie Hamelink. Een broer van zuster Hamelink is in de afgelopen week overleden. Laten wij samen bidden. Heren, wij danken uw grote en heilige naam voor alles wat u ons in de afgelopen week weer hebt gegeven. Voor het feit dat u ons verzorgd hebt, dat u ons gespaard hebt. En dat wij er vandaag nog mogen zijn. Dat we vandaag ook weer naar uw woord mogen komen luisteren. Het zij dat we dat doen hier door in de kerk te zijn. Het zij dat we verhinderd van de kerkgang toch met de gemeente mogen meeleven en meeluisteren naar wat gij ons te zeggen hebt in onze huiskamer of op ons ziekbed. Heren, maar het is een voorrecht dat we het evangelie nog hebben en dat het nog mag uitgedragen worden. U geeft dat nog, heren. Er zijn ook landen en streken in deze wereld waar de verkondiging van het evangelie aan banden gelegd is. Waar in ieder geval niet die vrijheid bestaat waarin wij ons mogen verheugen. En dan zijn er ook nog zoveel mensen, heren, die van uw woord niet weten. Die er nog nooit van hebben gehoord, omdat het evangelie hen nog nooit heeft bereikt. Of die er niet meer van horen, omdat zij zelf of hun ouders of hun grootouders of hun overgrootouders al u en uw diensten rug hebben toegekeerd, zodat zij en ook hun nageslacht er totaal van vervreemd is. Heere, ons geeft u nog het voorrecht en u geeft ook ons nog de gelegenheid en de genegenheid om samen te komen naar uw huis en te horen wat gij ons te zeggen hebt. En dat is toch niet gering, Heere. Wat u ons te zeggen hebt, dat mag toch inderdaad onze volle aandacht ook wel krijgen. Dat gaat toch niet om bijzaken, om onbetekenende dingen. Dat heeft rechtstreeks te maken met ons eeuwig heil, met onze zaligheid, met de vergeving van onze zonden, met de redding van ons verloren bestaan. Heere, dat woord van u, dat is een woord der zaligheid, een woord van genade. En het is ook nog een betrouwbaar woord, een waarachtig woord. O God, doordring ons daarvan. Doordring ons ook van het feit dat wij dat woord meer dan iets anders nodig hebben in ons leven. En dat luisteren naar uw woord en gehoor geven aan uw woord belangrijker is dan vele andere dingen. U hebt dat in de tijd al gezegd, dat opmerken beter is dan het vette der rammen. We zouden alles aan u de Heere kunnen geven, Heere. Offers brengen en nog veel meer, maar dat is niet het eerste waar u naar vraagt. U vraagt naar ons oor en u vraagt naar ons hart. Luisteren we en gehoorzamen we en geloven we. Heren, daar gaat het om. Want zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. En zonder geloof is het onmogelijk om deel te krijgen aan het heil in Christus. Geef ons, Heren, dat waarachtige geloof. En als het door u geschonken is, versterk het dan en vernieuw het dan en verlevendig het dan. En geef het in de beoefening. We hebben uiteindelijk ook niets aan een geloof dat inactief is en dat niet gebruikt wordt. Want dan is dat net hetzelfde alsof het er helemaal niet zou zijn. Geloof moet beoefend worden, de hand moet uitgestoken worden. Heren, wij bidden van u dat ge dat genadig door uw Heilige Geest wilt werken voor het eerst of bij vernieuwing. Zegen ons dan zoals we hier onder uw woord bijeen zijn. Geef dat het verkondigd mag worden, overeenkomstig de bedoeling ervan, Heren. Degenen die het woord hebben te prediken moeten dan ook altijd maar weer geleid worden in hun gedachten, in hun overleggingen, maar ook in hun woorden door de Geest, opdat dat woord dat zij spreken ook het woord van u mag zijn en niet anders dan het woord van u. Geef dan bekwaamheid en getrouwheid ook in de preekstoel, maar geef een geopend hart en een ontvankelijk gemoed in de kerkbank of waar we ook zijn, en laat uw woord zo kracht doen en vrucht dragen en zegen brengen. Heren, dat is veel wat we van u vragen. Het is veel meer dan we verdiend hebben. Als we trouwens kregen naar wat we verdiend hebben en naar wat we waardig zijn, dan zou het er toch heel anders uitzien, Heren, dan geen woord van genade meer. Dan bleef er van dat hele woord van u niet anders over dan dat ene: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En daar zou ons leven inderdaad op de meest juiste wijze door getypeerd worden, want dat doen wij, de ongerechtigheid werken. En van nature doen we niets anders en nooit iets anders. En we zullen tot aan de laatste dag van ons leven ook nooit iets anders kunnen doen. We zijn geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. O God, dat is ook een werkelijkheid die u aan ons voorstelt. En daar moeten we ook in leren geloven. Dat moet ook beleving worden. We bidden van u, Heere, laten we daar niet aan voorbij leven. En als u in uw woord ons ook deze dingen voorstelt, doe ons er dan voor buigen en doe het ons dan aanvaarden als het onfeilbare woord dat gij spreekt. Maar laat ons dan des te meer ook beseffen hoe nodig we het hebben om dat evangeliewoord aangaande het bloed der verzoening, aangaande de vernieuwende werking van uw Heilige Geest te horen, want daar ligt de weg der ontkoming in geopend en daar ligt het heil in bekendgemaakt. Heere, zegen ons, ondanks onze zonden, ja, vergeef ons onze zonden en scheld ons kwijt alles wat wij hebben misdaan. En dan willen we u ook bidden, Heere, voor hen die ziek zijn, die in het ziekenhuis liggen, dan denken we aan Gerben van den Doel. Heel onverwacht moest hij worden opgenomen en het was ook een ogenblik heel ernstig met hele hoge koortsen. Maar u hebt de middelen nog willen gebruiken en u hebt ze nog willen zegenen, zodat er een opmerkelijk herstel mocht intreden en zodat er ook weer uitzicht mag komen op terugkeer naar huis. Heere, laat het hem inderdaad tot u mogen uitdrijven. Laat hij bij u zoeken wat hij nodig heeft voor lichaam en ziel beide. Het kan zomaar ineens gebeuren, Heere, dat ons leven bedreigd wordt. En als u het dan niet afwendt, dan kan het zelfs nog heel slecht aflopen met een mens. Maar u hebt toch in zijn leven willen waken en over hem willen waken. Geef hem dankbaarheid en geef hem te zien dat er maar één veilige plaats is als we in uw bescherming delen, voor tijd en eeuwigheid beide. Denk ook aan zuster van Nimwegen, Heere. Als ze morgen naar het ziekenhuis moet, als ze een operatie moet ondergaan. En als nu nog niet duidelijk is wat dan eventueel de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Laat ze het in uw handen mogen leggen. En wilt u ook over haar leven de wacht houden en haar verblijden door de uitkomst en haar zegenen met uw nabijheid. En zo ook doen ervaren dat gij over haar waakt, over haar lichaam en over haar ziel. We bidden u ook voor andere zieken, Heere. U weet wat er aan zorgen en moeite kan wezen, wat er aan spanning kan wezen als we op uitslagen moeten wachten en als het iedere keer maar weer uitgesteld wordt. Als we verwacht hadden dat er vandaag of morgen bericht zou komen en als dan gezegd wordt, zoals zuster Verbiest dat moest ervaren, dat er nog weer een poosje gewacht moet worden. Heere, laat zij bij u een toevlucht mogen zoeken en vinden en ontfermt u zich over haar. We bidden u ook voor de familie Hamelink. Ze hebben een verlies geleden in de afgelopen week. Heere, er is een plaats leeg gekomen. De dood gaat immers niemand voorbij, slaat ook geen enkele familiekring over. En vroeg of laat dan staan we ervoor dat er links en rechts om ons heen mensen weggenomen worden, totdat het aan onszelf zal komen. Heere, sterk ze in deze weg en geef uw vertroosting en uw nabijheid te ondervinden. Hoor ons, o God, niet dat we rechten hebben, nee, we hebben alles verbeurt, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. En wees ondanks onze zonden een God van nabij, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 114, alle versen. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. En dan ook de rest van deze psalm.
Thank you.
ogenblik is bijna zover dat de Heere zijn belofte gaat vervullen en het volk Israël dat hij uit Egypte geleid heeft nu ook in het land Kanaan gaat inbrengen. Er is nog maar één hindernis, een grote hindernis, en dat is de rivier de Jordaan die, zoals we vorige week zagen, juist in die periode dat Israël daar in de buurt komt, vol is aan beide haar oevers. Het is in die tijd van het jaar dat de Jordaan voller staat met water dan ooit in een andere tijd in het jaar. En wat dat betreft van de mensheid bezien is het allerongelukkigste moment dat God heeft uitgekozen om zijn volk daar te brengen. Want nu weet niemand verder meer hoe het moet. Je kunt die Jordaan, die snel stromende Jordaan met die grote hoeveelheid water, niet oversteken met een heel volk, met kinderen erbij en met oude mensen erbij en met vee bij zich. God zelf zal een oplossing moeten geven, zoals hij trouwens in al die jaren die nu voorbij zijn gegaan ook zelf een oplossing heeft moeten geven. Toen ze geen water hadden in de woestijn, moest het van hem komen. Toen ze geen brood hadden in de woestijn, moest het van hem komen. Toen de Amalekieten een aanval deden, moest het van hem komen. Toen de slangen het volk Israël beten, moest het van hem komen. En iedere keer weer waren ze weer bepaald bij hun diepe afhankelijkheid van de zorg en van de zegen van hun God. We zagen vorige week dat de Heere een oplossing gaat geven. En dat hij in verband daarmee ook beloften schenkt, de belofte dat hij, zo mag Jozua zeggen, grote dingen, wonderheden in het midden van hen gaat doen. En in verband daarmee en ter voorbereiding daarop ging de roep uit onder het volk Israël dat ze zich moesten heiligen. Wel nu, we gaan vanmorgen met elkaar verder lezen en dan zien we dat de Heere die belofte ook waar maakt. Hij gaat grote dingen doen. Daar zijn, als we dit hoofdstuk lezen, een aantal aspecten waarmee wij de hele gebeurtenis eigenlijk zouden kunnen aanduiden. In de eerste plaats, God geeft de opdracht. Dat doet hij aan de priesters, dat doet hij aan het volk. Wat draagt de Heere aan de priesters op? Nou, leest u maar met me mee. Ik ga even terug naar het gedeelte wat we vorige week ook gelezen hebben. In het zesde vers desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neemt de ark van het verbond op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Dat is de opdracht die God aan de priesters geeft, de eerste opdracht tenminste. Zij moeten de ark opnemen. Nou is dat op zichzelf al merkwaardig. Natuurlijk werd die ark meer opgenomen. Iedere keer als ze in de woestijn ook verreisden, moest die ark verder gedragen worden. Die namen ze zo goed als alle andere dingen van de tabernakel natuurlijk met zich mee. Maar altijd weer als die ark gedragen werd, werd dat door de levieten gedaan. Maar dit keer krijgen de priesters uitdrukkelijk de opdracht om de ark van het verbond des Heren op te nemen en die te dragen. Dat duidt er al op dat het om iets heel bijzonders gaat. Van meet af moet Israël zich van het bijzondere van deze reis bewust zijn. De priesters dragen de ark. En vervolgens moeten die priesters, vers 8, met die ark in de richting van de Jordaan lopen. Gij zult dan de priesters die de ark van het verbond dragen gebieden, zeggende: wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. U moet dat niet verkeerd verstaan, alsof Jozua in opdracht van de Heere tegen de priesters moet zeggen dat als zij bij de Jordaan komen, bij de oever van het water, dat ze dan stil moeten staan. Nee, want het vervolg van dit hoofdstuk maakt duidelijk dat ze dan gewoon moeten doorlopen. het water in. En ze moeten pas stilstaan midden in de Jordaan. Die dan intussen droog zal staan. Dat is een opdracht die de Heer aan de priesters geeft. Die ark dragen, nou dat, mag ik het zo zeggen, dat kunnen ze nog wel in eigen kracht. Wel, hoewel spierkracht, de lichaamskracht ook van de Heer moet komen. Dat ze die ark kunnen dragen, dat is ook alleen maar mogelijk als hij hen daartoe de krachten geeft. Maar u begrijpt, dat is iets wat een mens vrij gemakkelijk nog kan. Als hij gezond is. Maar dat vervolg om nou naar dat water toe te lopen en dan ook door te lopen. En niet een stap te nemen in het water, maar gewoon door te lopen. Hoe zullen ze dat kunnen? Dat gaat menselijke krachten te boven, menselijke inzichten ook. Dat kan alleen als er geloof is. De Heer geeft ook een opdracht aan het volk. Dat vinden wij ook terug in dit hoofdstuk. Dan moeten we nog weer naar een eerder gedeelte, naar een eerder vers in dit hoofdstuk, in vers 3. Wanneer er zij geboden, dat zijn die ambtlieden van het volk, zij geboden het volk, zeggende, wanneer gij de ark van het verbond des Heeren uw Gods ziet. En de Levitische priesters die dragende, verrijst gij ook van uw plaats. En volgt haar na. De eerste opdracht is om te zien. Ze moeten goed kijken wat er gebeurt. Voorlopig hoeven zij niets anders te doen dan alleen maar zien. En als ze dan zien dat die Levitische priesters de ark opnemen en dat ze die dragen en dat ze in de richting van de Jordaan gaan lopen, dan moeten de Israëlieten zich in de daarvoor in het boek Numeri al aangegeven volgorde achter die ark aanscharen. Dan moeten zij ook verrijzen en die ark navolgen, dezelfde weg gaan die de priesters zijn gegaan. En als ze dan als een lange stoet achter die ark aangaan, dan moeten ze, net als de priesters eerder deden, ook de Jordaan ingaan. Intussen moeten ze ook nog iets anders in acht nemen. Vers 4. Dat er nochtans ruimte zij tussen u en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat en nadert tot dezelfde niet. En dan zegt de Heere erbij, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Ze moeten dus zien op die ark, ze moeten de ark volgen, maar op en door de Heere zelf aangewezen afstand, 2000 ellen, een kilometer ongeveer. Die afstand moeten ze in acht nemen, want ze moeten, en dat moeten ze moeten allemaal kunnen zien wat daar gebeurt. En als de mensen nu onmiddellijk achter die ark zouden aansluiten, dan zouden degenen die verder achteraan kwamen niet eens kunnen zien wat er gebeurt. Maar ze moeten het allemaal kunnen zien. De weg die die ark, gedragen door de priesters, gaat, dat is namelijk een weg, zegt de Heere, die je nog nooit eerder gezien hebt. Waarin je nog nooit eerder gegaan bent. Gisteren niet, eergisteren, nooit van je leven. En dat moeten jullie goed bezien. Bovendien, als ze zo afstand bewaren en achter de ark aankomen, dan is dat tegelijkertijd ook een bewijs van hun eerbied. Het is toch ook maar niet zo. Ik kom daar straks uiteraard nog wel verder op terug. Het is toch ook maar niet zo. Een van de voorwerpen, een van de gebruiksvoorwerpen onder het volk Israël. Die ark van het verbond. De ark van de Heere der ganse aarde. Zoals hij ook wel genoemd wordt. Die ark die het teken is van Gods aanwezigheid onder het volk. Laten ze maar op eerbiedige afstand blijven. Nadert tot dezelfde niet. Heb respect voor die God die in het midden van u optrekt. En die daar een bewijs van geeft door die ark. Dat waren de opdrachten aan de priesters en aan het volk. Maar ik zei al, hoe kunnen ze die opdracht nou uitvoeren? Daar hebben ze geloof voor nodig. Maar wil een mens geloof beoefenen, zijn er op zijn minst twee dingen die eerder nodig zijn. Hoe kan een mens geloven? U zegt, dan moet hij geloof ontvangen. Ja, zeker, dat is het ene. De ene voorwaarde om te kunnen geloven, moet je geloof hebben. En geloof is een gave Gods, moet je van de Heere ontvangen. Maar heb je het dan? Is het dan genoeg als je geloof hebt? Kun je dan geloven? Of moet er dan nog iets anders zijn? Als je geloof hebt, moet je geloven. Maar waarin? En wat? Gemeente, om te kunnen geloven moeten we beloften hebben. Anders is er niks te geloven. Wij moeten het woord van God hebben. Want anders hebben we niks te geloven. Geeft God dan ook dat andere? Schenkt hij behalve geloof ook het woord, de beloften, waaraan ze zich in het geloof mogen vastklemmen? Ja, dat doet hij. Hij geeft de belofte. Hij heeft dat al gedaan in vers 13. Want het zal geschieden, met dat de voetzolen van de priesters die de ark van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven afvlieten, en ze zullen op een hoop blijven staan. En het geschieden, of en dan gaat de belofte in vervulling. God geeft dus duidelijk de belofte dat het net zo zal gaan als eertijds, 40 jaar terug, toen het volk uit Egypte ging en toen ze ook voor een onmogelijkheid stonden. Toen was het de Schelfzee waar ze voor stonden en daar konden ze ook niet door of niet over. En toen gaf God een weg waar geen weg is. Hij zal iets dergelijks nu ook doen. Dat belooft hij. En met die belofte moeten de priesters de ark opnemen en naar de Jordaan gaan en hun voet in het water zetten. Met de belofte in de gedachte. Met de belofte Gods in het hart. En met het geloof in de ziel dat de Heere die het beloofd heeft ook getrouw is en zijn woord ook waar zal maken. Met dat geloof moeten ze doorlopen ook als ze bij de barrière komen. En moet het volk die priesters volgen ook als zij door dat Jordaandal heen gaan. En als zij daar rechts van zich die geweldige watermuur zien oprijzen. Die alsmaar hoger wordt. Omdat de wateren die van het noorden af naar beneden naar het zuiden stromen, wel doorstromen, maar door de Heere worden tegengehouden. En zodat die muur alsmaar rijst en aan de linkerkant, de zuidkant, daar vloeit het water helemaal weg in de richting van de Dode Zee. In het geloof dat God dat woord dat hij gezegd heeft waar zal maken. En alleen zo kunnen zij de opdracht vervullen. En dan blijkt in deze geschiedenis dat het volk en de priesters de belofte geloven. En dat de Heere die belofte vervult als zij de opdracht volbrengen. Je leest niet van tegenwerpingen. Je leest niet van murmureringen. Je leest niet van bezwaren die geopperd werden, al acht ik het niet uitgesloten dat er hier en daar toch allerlei volk is geweest dat bij zichzelf gedacht heeft, nou wat moet dat nou worden en hoe kan dat nu? En Zeker degenen die in de woestijn geboren waren en die geschiedenis van de Schelfzee, van het uitdrogen van die zee alleen maar van horen zeggen konden, kenden, kun je je wel voorstellen dat er mensen geweest. En die toen die opdracht kwam, schouders opgehaald hebben en gedacht hebben, nou, daar komt niks van terecht. Maar je hoort er, je leest er niet van. Zoals bij andere geschiedenissen van Israël, dat ze klagen, dat ze het niet met de Heere eens zijn, dat ze bezwaren maken. Bij de Rode Zee deden ze dat ook nog, niet waar? Mopperen en klagen, niet dit keer niet. Er is toch door de Heere in hun hart over het algemeen gewerkt het besef dat zijn opdracht moet worden uitgevoerd en dat zijn belofte waarachtig is. En in die overtuiging hebben de priesters de ark genomen en ze zijn gegaan tot aan de rand van het water. En de voorsten stapten er toen in en liepen gewoon door, vertrouwend op het woord van God. En toen deed God wat hij beloofd had. Toen kwam daar een pad. Toen verdeelden de wateren zich. En zoals ik zei, toen kwam er een geweldige watermuur rechts en links werd het allemaal droog. En als u vraagt of daar een verklaring voor is, dan zeg ik nee, althans geen natuurkundige. En als u dan denkt dat we toch eerst een natuurkundige verklaring ervoor nodig hebben om het echt te kunnen geloven, dan zeg ik arme stakker. Geloof toch eens in de almacht Gods. Geloof toch eens in de onbeperkte almacht van de Heere. Het volk heeft ook geloofd. Het volk is ook gehoorzaam geweest. Het volk heeft die afstand bewaard. Het volk is de priesters die de ark droegen achterna gegaan. En toen die priesters in het midden van de Jordaan bleven staan op bevel van de Heere, toen is het volk, en dat heeft nogal een poosje geduurd, toen is het volk stuk voor stuk langs die priesters met die ark heen getrokken en zijn ze aan de overkant de Jordaan weer uitgeklommen. Als ze naar boven keken, naar rechts, dan kon de schrik hen om het hart slaan. Een watermuur. Nou, als er iets onstabiel is, dan is dat water. Als er iets onbetrouwbaar is, dan is dat water. Goed bevroren water, dat kan dan nog. Maar het was geen bevriezing daar. Gewoon water op een muur staan. Nou, als je dat nou ziet en je moet daar langs. Dan hebben die kleine kinderen misschien ook wel tegen hun vader en moeder aangedrongen. En papa, kan dat wel? Mag dat wel? Is dat vertrouwd? Kunnen we zo door het water heen? Kun je indenken dat een geloofstuk geweest is en wel geweest moest zijn ook. Om dan te vertrouwen op niets anders dan God heeft het gezegd. En dat mocht zo'n vader dan ook tegen zo'n jongen of tegen zo'n meisje zeggen. Dat mochten die moeders hun kinderen vertellen, maak je maar geen zorgen. Waarom dan niet? God heeft het gezegd. Wat heeft hij dan gezegd? Dat hij over ons waken zou. Dat hij ons veilig aan de overkant zou brengen. Gods woord. Ze konden het niet laten zien. Ze konden het niet bewijzen. Ze konden het alleen maar herhalen. Wat de Heere gezegd had. Ja, gemeente, dat kon dus inderdaad alleen maar in het geloof. Dat de Heere geen half werk doet. Maar dat hij zijn woord waar maakt, geheel en al. Nou, verder zal ik van die geschiedenis niet zoveel zeggen. Het is een prachtgeschiedenis uiteraard. Het is ook een geschiedenis die je op school of op de zondagschool, als je daarvan de Heere gaven voor gekregen hebt, boeiend kunt vertellen, zodat de kinderen aan je lippen hangen. Maar laten wij vanmorgen zien wat we eruit leren kunnen. Leren, ook voor de praktijk van vandaag, voor ons, zoals wij vandaag leven. We staan niet voor de Jordaan, we staan niet voor de intocht in het beloofde land, maar afgedacht van al die dingen die verschillen zijn tussen hen, Israël toen en ons nu, er zijn toch best een aantal dingen die ons hieruit ter harte moeten nemen. In de eerste plaats krijgen we in deze geschiedenis, laat ik het maar met een paar dingen samenvatten, inderdaad, in de eerste plaats krijgen we in deze geschiedenis onderwijs ten aanzien van Gods grote daden. Laten we dat nog maar eens even goed voor de aandacht hebben. Gods grote daden, die in de eerste plaats almachtige daden zijn. Jozua had dat ook gezegd, niet waar? In vers 10 had hij gezegd, verder zeide Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is. De levende God. Die andere volkeren hebben ook goden, maar dat zijn dode goden. Die spreken niet. Die zien niet. U kent de geschiedenis van Elia op de berg Karmel, samen met de Baalspriesters. De afspraak was, de God die door vuur antwoordde zal, die zal God zijn. Maar Baal deed niks. Baal gaf geen vuur. Elisa spot met Baal. Hij zegt, hij is misschien wel op reis, misschien ligt hij wel te slapen. Moet wat harder roepen. Maar dan nog hoort Baal het niet. Al zouden ze nog zo hard schreeuwen. Hij is dood. Maar Israëls God is de levende. De enige. Levende God. En die niet alleen leeft, maar die ook leven geeft. En die werkt en die wonderen doet. En die regeert en die zijn almacht toont. En die de wateren, als hij dat verkiest te doen, op een hoop laat staan. Die doet wat geen mens doen kan. Die doet in zijn vrijmacht wat eigenlijk ook onmogelijk is. Want het kan natuurlijk niet. Maar onze maatstaven gemeten en naar de wetten van de natuur berekend. Het kan gewoon niet dat wateren op een hoop blijven staan. Maar God doet het. En hij kan het. Omdat hij de Almachtige is. En als dit door hem gedaan kon worden, wat zou er dan door hem niet gedaan kunnen worden? Als hij deze onmogelijke dingen toch verricht, wat zou er dan verder voor hem onmogelijk blijken te zijn? Welke nood, welke zorg, welk verdriet is dan zo groot dat hij er geen raad op weet? Welk probleem? Het probleem van onze zonde, is dat te groot voor God, zodat hij het niet op kon lossen? Het probleem van ons ongeloof, gaat dat Gods krachten te boven, zodat hij daar geen raad op weet? Het vastlopen met alles, zodat wij geen weg meer weten, weet God dan ook geen weg meer? Ligt er niet een geweldige vertroosting in de wetenschap dat we te doen hebben met de Almachtige? Tegen wie niemand kan zeggen, Heere, dat kunt u niet. Van wie niemand hoeft te denken dat dat Gods krachten te boven gaat. Hoe vastgelopen, hoe onmogelijk het ook geworden is. Er is altijd nog de weg naar de genadetroon. En dat is de troon van hem die alle macht bezit in hemel en op aarde. En er is een volk in deze wereld dat mag zeggen, dat mag weten met Paulus, zo God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Dan kun je aan alle vijandelijke machten en krachten in deze wereld denken. Dan kun je aan een samenleving denken die zich inspant om allerlei goddeloosheid te bevorderen. Dan kun je aan een regering denken die niet alleen permissie geeft om allerlei zondige praktijken te beoefenen. Dan kun je zelfs aan een regering, aan een overheid denken die te vuur en te zwaard alles zoekt uit te roeien wat met de Heer en met zijn dienst verband houdt. Dan kun je aan de macht van de hel denken en alle duivelen tezamen. En wat een ontzaggelijke krachten kunnen die met elkaar ontplooien. Maar als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Want die almachtige God kan in één ogenblik al die saamgebundelde krachten die zich tegen hem en tegen zijn gezalfde en tegen zijn volk en tegen zijn werk verzetten, in één ogenblik tot zwijgen brengen, verdelgen zelfs, teniet doen door de adem van zijn mond. Zoals hij bij de Jordaan de water op een hoop deed staan en het volk een weg gaf waar geen weg was. Zo weet hij degene die op hem betrouwen een weg te geven waar menselijkerwijs gesproken geen weg meer is. En ontkoming te geven, waar geen ontkoming meer mogelijk was. Maar dan moet je wel weten dat je bij dat volk hoort welks God de Heere is. Bij dat volk waarvan gezegd wordt zo God voor ons is. Dat is van nature niet het geval. God is tegen ons. En als dat zo is, dan is er ook geen doen aan. Want als hij tegen ons is, gemeente, dan kan heel de wereld voor ons zijn. Dan kan de duivel ook nog voor ons zijn. Maar dan gaat het toch verkeerd. Je moet wel die overgang hebben gemaakt in je leven. Van een vijand een vriend geworden. Van een kind des toorns een kind van God geworden. Om zo te behoren bij hen die het ook zeggen kan kunnen met de apostel. Zo God voor ons is. En dan toont hij zijn almachtige daden. Maar die daden zijn niet alleen daden van almacht. Die daden zijn ook van genade. Want dan moet u nog eens even op dat volk letten. Nu gedragen ze zich zoals het behoort. Althans, zo vinden wij dat beschreven in dit hoofdstuk. Ik zei al, geen klachten, geen murmureringen, geen tegenwerpingen, geen verzet tegen Jozua, geen opmerkingen van Jozua, wat maakt u ons nou wijs en dat kan toch niet. Maar zo waren ze niet altijd geweest. 40 jaren zijn voorbij, 40 jaren van woestijnreizen. En van die 40 jaren zegt God in Psalm 95, 40 jaren heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende voor hart. En ze kennen mijn wegen niet. Zo hebben ze zich geopenbaard. Want toen waren er wel gebalde vuisten. En toen waren er wel opstandige klachten. En toen was er wel een uit de weg gaan. En toen was er wel een wantrouwen. En toen deed God het zo vaak niet goed. Een volk van murmureerders en tegensprekers. Gezegend door Gods goede hand en dat elke dag en elk uur en elk ogenblik. Maar zij van hun kant plaatsten daar iedere keer weer zonde tegenover. Aan zo'n volk schenkt God deze genade daden. Daar hebben ze het niet naar gemaakt. Daar hebben ze het niet naar gemaakt. Maar al hebben ze het er niet naar gemaakt, toch mogen ze langs de ark. Eerst achter de ark, dan langs de ark. En zo mogen ze toch ondervinden dat de Heere zijn woord waar maakt. En dan moet u eens, als u de vraag stelt hoe God dat dan kan doen en hoe dat dan mogelijk is, dan moet u eens op een paar kleine dingen letten. U weet wel dat het soms van heel groot belang is om op de kleine lettertjes te letten. En nou zeg ik daar niet mee dat de Bijbel ook kleine lettertjes bevat. Maar er staan wel hier en daar in de Bijbel allerlei mededelingen waar wij zo heel makkelijk overheen lezen. En waar we geen aandacht aan schenken en die we eigenlijk ook niet van belang vinden. Maar er staat niks in de Bijbel te vergeefs. Ik ga even verder met u in het vierde hoofdstuk. In hoofdstuk 4, en dat is een vervolg op hoofdstuk 3, daar gaat het eigenlijk ook nog over die doortocht van de Jordaan. Dan staat er in vers 19. Nou weet u precies op welke dag dat allemaal gebeurde. Het volk nu was op de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. U zegt, is dat nou zo belangrijk dat dat op de 10e van de maand Nisan was? Ja, want er gebeurde op de 10e van de maand Nisan ook nog wat anders. Dat staat hier niet, maar dat vindt u in het boek Exodus. Op de 10e van de maand Nisan werd het paaslam uitgezocht. Dus op de dag waarop de Heere zijn volk door de Jordaan naar Kanaan brengt, moest ook het paaslam worden uitgezocht. En dat klopt ook, want in vers hoofdstuk 5 ga je lezen dat ze 4 dagen daarna, ook alweer naar wettelijk voorschrift, het paascha gaan vieren. Wat betekent het dat het paaslam uitgezocht wordt? Dat het paaslam, het dier dat geslacht moet worden, wordt aangewezen. Wat betekent dat in het geheel van de heilsopenbaring van de Heere? Dat God aanwijzing gaat doen van degene die in de plaats van de ongerechtige zondaar zijn leven gaat geven. Dat is prediking. Die 10e van de maand Nisan, dat is een evangelische datum. Dat is de datum die ons profetisch ook vertelt van het Lam Gods, dat de zonde der wereld gaat wegnemen. Ik zei, dat volk was een overtredersvolk, een murmureerdersvolk, een ondankbaar volk, een opstandig volk. Een volk waar God verdriet aan gehad heeft. Hoe kan hij zich dan over dat volk er ontfermen? Hoe kan hij ze dan die weldaden schenken dat hij ze in het beloofde land brengt? Ter wille van dat paaslam dat op diezelfde dag moet worden uitgekozen. Ter wille van die zaligmaker die in dat paaslam wordt uitgebeeld. Ter wille van de Heere Jezus Christus. En zo zijn die daden die de Heere daar verricht heeft bij de Jordaan, daden van genade. Ze spellen zelfs het evangelie. En door die daden heeft de Heere ze beschermd. Denkt u nog even aan die priesters die daar staan? En ze blijven daar staan totdat al die honderden en al die duizenden, en dat heeft uren en uren geduurd voordat ze allemaal aan de andere kant waren. En die priesters daar maar staan. Met die ark. En dat volk maar veilig overtrekken. De eerste, de volgende stam, de volgende stam. Tot en met de laatste stam toe. En al die tijd hield God, hield je zou kunnen zeggen, hield die ark, die wateren daar tegen, zodat er geen druppel over het volk heen stroomde, zodat er niemand omkwam. Die daden Gods, die hebben dat volk beschermd. Maar nu ben ik in de ontvouwing van deze gedachte eigenlijk al bij de volgende lijn gekomen die ik u zou willen trekken vanuit deze tekst. Namelijk dat we niet alleen maar onderwijs krijgen ten aanzien van de daden Gods. Ik zou u ook wat willen laten zien van het onderwijs dat we in deze geschiedenis krijgen ten aanzien van de Heere Jezus. Want het evangelie Gods is geopenbaard in de ganse heilige schrift. Zo zeggen we met onze catechismus in zondag 6, vraag en antwoord 19. Waar vinden we dat evangelie waarin het over de Heere Jezus gaat? In de ganse heilige schrift. En begint u dan maar in het begin en begint u dan maar echt in het Oude Testament, want daar is dat evangelie ook aanwezig. Niet zo in alle opzichten duidelijk geopenbaard als in het Nieuwe Testament. Niettemin, het is er. Het is er ook hier. Waarin dan? Nou, ik wees u al even op dat paaslam. Laat dat dan even een zijlijn zijn. Maar er is ook een heel duidelijk thema. Denkt u dan nog eens aan die ark. Wat is die ark? Dat is het meest heilige voorwerp uit de tabernakel. Er waren allerlei dingen die daar in de tabernakel stonden, in de voorhof, in het heilige, in het heilige der heiligen, de ark, met het verzoendeksel. Dat was het, mag ik het zo zeggen, het heiligste voorwerp. Dat was het meest sprekende voorwerp. Daar ging de rijkste getuigenis vanuit. Van die kandelaar met het licht, er ging ook een getuigenis vanuit. Van die tafel met toonbroden ging ook een getuigenis vanuit. Maar van de ark de duidelijkste sprake. Want daarvan had gezegd, daar zal ik met u samenkomen. God belooft dat hij met zijn volk zal samenkomen en dat hij onder zijn volk zal wonen. Waar? Op het verzoendeksel. Lees dit maar na in Exodus 25. Dat is, anders gezegd, de troon van God. Als God koning is in Israël, dan mag je in dat mensvormig spreken de vraag stellen, waar woont God dan? In het heiligdom. Zoals Psalm 99 zegt, die tussen de cherubs woont. Dat is natuurlijk waar als het over de hemel gaat, daar is hij ook omgeven door cherubs. Maar het is ook waar als het over de aarde gaat, want op die ark stonden de cherubs afgebeeld. En zo bedoelt Psalm 99, het die tussen de cherubs woont. Op die ark komt God met zijn volk samen. En daarom is die ark, zei ik al, het meest kostbare voorwerp dat er in heel Israëls eredienst te vinden was. Die ark betekent namelijk, God is in ons midden. Die ark betekent Emmanuel, God met ons. En dat wordt nog straks nog veel heerlijker. Als het Nieuwe Testament gaat beginnen, dan wordt daar onmiddellijk in dat eerste hoofdstuk van Matteüs ook die naam Emmanuel genoemd. En dan wordt hij betrokken op de Heere Jezus Christus. Dan is Christus, als ik het zo mag zeggen, de vervulling van die ark. Vanwege dat verzoendeksel. Waar die hoge priester elk jaar op de grote verzoendag het bloed op moest sprengen. Om verzoening te doen, grote verzoendag, om verzoening te doen voor de zonden van het volk. En Paulus schrijft in Romeinen 3 dat Christus geworden is een verzoening voor onze zonden. En dan gebruikt hij in het Grieks een woord dat eigenlijk beter vertaald zou kunnen worden met hij is het zoenmiddel. Hij is het verzoendeksel geworden. Het Griekse woord voor Christus gebruikt, dat is ook het woord dat in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Hebreeuws van het Oude Testament gebruikt wordt voor het verzoendeksel. Christus is dat verzoendeksel. Hij is het die de ongerechtigheden wegneemt. Dat werd in het Oude Testament nog niet zo duidelijk uitgeklaard. Maar dat laat God in het Nieuwe Testament zien. Hij is dat wondere genademiddel dat God geeft. Waardoor een schuldige zondaar weer bij hem kan wonen. Waardoor hij als de heilige God te midden van een onheilig volk zal wonen. Alleen om de Emmanuel is dat. Alleen dankzij hem en dankzij zijn bloed. Want hij heeft geen vreemd bloed in het heiligdom binnengebracht. Hij is er met zijn eigen bloed ingegaan. En zo is Christus de vervulling van die ark ook nog in een ander opzicht. Wat lag er in die ark? Wat droegen die priesters mee toen ze de ark meedroegen de woestijn in? Wat zat er in die ark? Ook toen ze daar stonden tegenover die watermuur. De stenen tafelen van Gods heilige wet. Het document van zijn verbond met zijn volk. En kent u die woorden uit Psalm 40 niet? Als de Heere Jezus zegt dat hij zal komen om Gods wil te doen. Dat hij zal komen om Gods raad te volbrengen. Dat hij zal komen om alles te verrichten wat Gods heilig recht eist van de zondaar. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het midden mijns ingewands. Zo is hij, ook in dat opzicht, de vervulling van de ark. En door dat alles is hij het die voorop gaat. De overste leidsman en de voleinde des geloofs. Ziet u hoe al die nieuwtestamentische gegevens eigenlijk teruggaan op datgene wat in het Oude Testament al geopenbaard is. En dat God zijn evangelie inderdaad in de ganse heilige schrift bekendgemaakt heeft. En neem dan die laatste gedachte. Zoals die ark voorop ging, zo gaat Christus voorop. Die ark ging voorop naar het beloofde land. Zo gaat Christus voorop. Naar het beloofde land. En voordat hij zijn volk voorop gaat naar het beloofde land, heeft hij ze allereerst al tot de God van dat beloofde land gebracht. En heeft hij ze met die God tegen wie ze gezondigd hadden verzoend. Zegt Petrus niet in zijn brief dat Christus ons tot God brengt? Weet u hoe nodig dat is? Dat hij, anders komen we er nooit, dat hij ons tot God brengt. En buiten hem om komt een mens niet tot God, zeker niet tot de verzoening met God. Dat u ontdekt in uw leven dat u van nature vervreemd bent van God. Dat u met de rug naar God toestaat. En als u dat ontdekt hebt, hebt u dan misschien ook wel eens geprobeerd om zo uit uzelf naar de Heere terug te kruipen. Om weer met hem verzoend te raken. Zodat het weer in orde is, zodat de schuld weg is. Dan kun je proberen, maar dat gaat niet. Nee, dan hebben we een voorloper nodig. Dan hebben we een leidsman nodig. Dan hebben we er een nodig die ons meeneemt en die als borg ook voor ons pleit. We hebben zelf niks in te brengen en we kunnen zelf niets aandragen tot onze verdediging en tot onze verontschuldiging. Bij deze rechter niet. En we kunnen geen ons onkunde bepleiten en we kunnen geen allerlei verzachtende omstandigheden aanvoeren. Deze God zal naar zijn heilig recht elke zondaar moeten verdelgen met de vlammen van zijn heiligheid. Tenzij hij een middelaar aanneemt. Tenzij hij op de offerande van de borg wil letten. Maar dan moet die borg ons tot God brengen. Dan moet de mens daar in de oefeningen en de werkzaamheden van het geloof leren om achter die voorloper aan te gaan. En erbij te zijn. En er getuige van te zijn. Als de borg tot de vader zegt, ik wil niet dat deze in het verderf mededaalt. Ik heb verzoening gevonden. Hoe? Met zijn bloed. Hoe nog meer? Met zijn gehoorzaamheid aan Gods heilige wet. Zoals we dat dogmatisch dan zeggen, met zijn lijdelijke en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Zo heeft hij, als die zaligmaker die ook de leidsman is, verzoening gevonden. En daar is de Vader tevreden mee. Helemaal tevreden. En zo brengt hij die afgedwaalde, afkerige zondaar tot God. Die komt met smeking en geween. En die zo aan de voeten van die gezegende zaligmaker mag vallen. En zo brengt hij ze straks ook naar het beloofde land. Want hij gaat verder voorop. Door dit leven heen. Met alle moeite en zorgen en alle strijd die er in dit leven kan wezen. Met alle doolpaden. Met alle bedreigingen. Want hij is de herder. De herder. Die voor zijn schapen uitgaat. Dat hij is de leidsman. Die gezegd heeft, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Die leidt door de hoogten en door de diepten heen. Door de duisternissen, zelfs door het dal van de schaduw des doods heen. Dan zal zijn stok en zijn staf hen nog vertroosten. En dan mogen zij nog weten, gij zijt met mij. Een algenoegzame zaligmaker. En wie hem heeft, die heeft genoeg. Die heeft alles. Die mag ervaren dat God wonderen doet. Dat de Heer een weg baant. Maar, en dat is het derde. We zien in deze geschiedenis niet alleen maar een aantal dingen die ons onderwijs geven wat de daden Gods betreft en ook wat het werk van Christus betreft. Maar we krijgen hier ook onderwijs ten aanzien van een aantal werkzaamheden van het geloof. Ik heb er al op gewezen, dat kon natuurlijk alleen maar in het geloof, die oversteek, die doortocht. Dat kon alleen maar in het geloof wat die priesters moesten doen en wat dat volk moest doen. Kijken, op een eerbiedige afstand volgen, over een pad gaan dat nog nooit beproefd is. Geloof. En dat geloof, dat rust nergens anders op dan op dat woord van God. Zo was het toen en zo is het nog. Gemeente, het geloof, u moet dat niet verwarren met gevoel. Al gaat het wel samen, maar het geloof dat de Heere van zijn volk vraagt en het geloof dat het volk des Heeren te beoefenen heeft, dat heeft geen enkele andere rustgrond, geen enkele andere fundering dan het woord dat de Heere heeft gezegd. Ze konden daarin aan de oever van de Jordaan niet gaan redeneren van God heeft toen geholpen, hij zal het wel weer doen. Ja, dat zou misschien wel waar wezen, maar dan moeten ze tegelijk maar bij zichzelf bedenken, hebben we dat er dan naar gemaakt? God heeft het toen wel gedaan, maar hoe zijn wij sindsdien geweest? En dan kun je al niks meer hebben en niks meer beginnen met wat vroeger was. Want wat je vroeger kreeg, kreeg je uit genade en die genade heb je nog verzondigd ook. En dan kun je er voor vandaag niet meer op rekenen. Dus aan het verleden hadden ze geen steun. Geen stevig houvast in ieder geval. Ze konden wel zeggen, ja maar dat herinneren we ons en geen leed zal het ons uit onze geheugen wissen. Maar tegelijkertijd hun geweten getuigde opnieuw tegen hen. Waar konden ze het dan mee doen? Met dat ene woord. Hij had het gezegd. Hij had het beloofd. En dat is nou altijd weer, wie je ook neemt uit het Oude Testament en welk leven je ook nagaat van de Bijbel heilige, waar deden ze het mee? En waar moesten ze het mee doen? Waar moest Abraham het nou mee doen toen hij uit Ur der Chaldeeën ging? Met een woord. Ik zal. En hoe? Zei de Heere er niet bij. Waarheen? Zei de Heere er niet bij, hij zei alleen, ik zal het u wel wijzen. En Abraham moest maar gaan, niet wetende waar hij komen zou. Dat doet de mens toch niet, ja, behalve als hij krediet op God heeft. En als hij zegt, God heeft, en ze zeiden tegen Abraham, waar ga je naartoe? Ik weet het niet. Wat, weet je dat niet? Nee, ik weet het niet. Wat weet je dan wel? Ik weet alleen, God heeft gezegd, hij zal het me wijzen. Durf je het daarop aan te doen? Ja, want ik heb zoveel krediet op God. Dat is alles. Meer had hij niet. En laat de wereld aan het hoofd schudden. En laat de godsdienst dan zeggen, ah, maar Abraham, dat doe je toch zo niet. Dat is God verzoeken, dat is. Abraham zei, de Heere zal het doen. Want hij staat voor zijn woord in. Hij is een betrouwbaar man. Dat zei Kolbrugge. Wat is geloven? God houden voor een betrouwbaar man. En dat moest Abraham ook doen toen hij Isaac moest gaan offeren. Toen had hij niet eens de belofte dat de Heere dat allemaal nog ten goede zou keren. Maar hij had de belofte. Ik zal u tot een groot volk maken. Zou God dat dan nou ineens niet meer doen? Zou God daar een streep doorhalen? Zou God zijn eigen woord herroepen? Geloven, dat is niet anders dan steunen op het woord. Nee, niet anders. Nou, ik mag dat zo niet zeggen. Dat is het eerste. En vervolgens is geloven, blijkens deze geschiedenis, op die ark zien. Want kijk maar. De priesters tillen hem op. En de priesters nemen hem mee. En je kunt je voorstellen dat er een stilzwijgen over dat hele volk gevallen is. Toen ze stonden te kijken daar vanaf de heuvels aan de andere kant van de Jordaan. En die priesters die maar dicht in de richting van de Jordaan liepen. Totdat ze, wat zal er nou gaan gebeuren? Hun voeten raken het water. De ark baant de weg. En toen kon het voor hen ook. Geloven, dat is toch met het oog des geloofs op die voorloper zien. Hem volgen, waar de Heer ook heen gaat. Ach, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan is hij er eerst. En dan hoeft het volk van God nooit ergens te komen, of Christus is er eerst voor hen geweest. Wie dat mag zien, die kan ook volgen, eerbiedig, op een afstand. Want dan hoef je een ander ook niet in de weg te gaan lopen. Dan mag een ander het ook zien. Eerbiedig zien op hem die voorop gaat. En in de innerlijke verbondenheid aan hem, die zich zo genadig heeft willen betonen dat hij de weg ging leiden. Dat hij je herder wilde wezen. In eerbiedig volgen achter die voorloper aangaan. En weet je wat je dan ook nog ondervinden mag? Toen bleven die priesters midden in de ark staan, in de Jordaan staan. En het volk moest toen toch voorbij die ark. Toen gingen ze ook nog ondervinden dat de Heere die andere belofte waarmaakt. Dat hij hun voorhoede en hun achtertocht zou wezen. Hij zou voor hen heen gaan om hun pad te banen. En hij zou achter hen aankomen om hun achterkant te dekken. En zo gaan ze tenslotte naar het beloofde land. Zo gaat hij voorop en zo gaat hij achter hen aan. En zo is die zaligmaker alom tegenwoordig. De Heere legert zich rondom zijn volk. Zijn ze dan veilig of niet? En is iemand die daar dan buiten staat niet onveilig? Amen. We zingen uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Laten wij samen danken. Heere, getrouwe en genadige God. Wij danken uw heilige naam voor wat we ook vanmorgen weer hebben mogen horen. Uw genadige daden, uw almachtige daden, geschonken, bewezen aan een volk dat geen recht heeft. Geen enkel recht, omdat ze alles verzondigd hebben. Heere, en zo zijt gij, zo waart ge toen, zo zijt ge toch nog. Wij bidden van u, Heere, mogen we u zo kennen. Mogen we u zo kennen als degene die in al de nooddruft van lichaam en ziel voorziet. Als degene die een weg baant als wij geen weg weten. En dat zeker ook doet in geestelijk opzicht. Er is geen weg, Heere. Hoe kunnen wij zondige mensen ooit tot u terugkomen? Hoe kunnen we ooit met u verzoend worden? Er is maar één antwoord op en dat antwoord hebt gij gegeven en dat is door de Heere Jezus Christus, de vervulde ark, in wie al datgene wat onder het Oude Testament heen wees naar de verlossing zijn vervulling gekregen heeft. O God, doe ons hem kennen en laat hij voor degene die u vrezen meer en meer betekenis en waardij mogen krijgen, dat ze in hem alles mogen vinden. Voor tijd en eeuwigheid beide. Christus, zo zegt de apostel, en hij heeft dat geleerd. Christus is ons alles. Hij is die ark, hij is dat verzoendeksel. Hij is de vervulling van de wet. Hij is de overste leidsman, de volleinde des geloofs. Hij is het die zondaren tot God brengt. Hij is hun voorhoede, hij is hun achtertocht, hij is hun alles. Heere, mogen ze het zo ook gaan beleven, hem zo gaan kennen, zo op hem gaan zien. Dan is er geen weg meer onmogelijk. En dan is er geen pad meer onbegaanbaar. Want hij is er ook. En hij gaat zelfs voorop. O God, wij bidden u om uw genade. We vragen u ook voor hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Die nog nooit op die nieuwtestamentische ark hebben gezien. Die nog nooit begeerte hadden om hem te volgen. Die ook hun nood en ellende niet kennen. Heere, wat is een mens blind van nature? En wat moeten voor al die dingen onze ogen geopend worden? En dat is toch ook uw werk, Heere. Gebruik uw woord, werk ermee door uw geest. En geef zo uw zegen over de prediking van het evangelie om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vierde vers, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.